Goedemorgen broeders en zusters, u ziet ons deze keer hier samen staan. U krijgt van mij zoals gebruikelijk de boodschap zo dadelijk. Tineke gaat even wat vertellen over ons werk en ik zal daarna nog even wat vertellen over mijn laatste twee reizen.
Goedemorgen allemaal. Nou, de namen weet u natuurlijk al, Steven en Tineke, en heel veel mensen kennen ons al. Van heel lang, ik weet niet hoe lang onze relatie met deze gemeente teruggaat, maar dat is heel veel jaren. En ik ben zo heel dankbaar dat deze gemeente ons al die jaren gesteund heeft. Wij hebben 8 jaar in Zuid-Afrika gewoond en daar gewerkt met kinderen met AIDS. En Steve heeft heel veel reizen gemaakt en dat is hij blijven doen. We zijn 7 jaar geleden met het gezin teruggekomen uit Zuid-Afrika en ons in Nederland gevestigd. We hebben toen besloten om de kinderen daarin ook voorrang te geven en stabiliteit te zoeken in ons gezin. En dat is ook een van de redenen dat u ons niet iedere keer samen heeft gezien. We ervaren nu toch dat er een nieuwe tijd is aangebroken. En dat verheugt ons. We hebben een tijd denk ik afgesloten samen binnen ons gezin. Hoewel natuurlijk het gezin verder groeit. En ons verlangen is om samen weer opnieuw in zending te gaan, de Heer te dienen. En dat doen we met heel ons hart. We hebben inmiddels ook 4 kleinkinderen. U ziet daar een fotootje van. De laatste die is vorige week geboren. Dus helemaal vers van de pers. 3 jongetjes en een meisje. En inmiddels is Steve terug in fulltime zending. Dus we hebben hem mogen en kunnen vrijzetten om echt al die reizen te maken. En in het volgende plaatje, daar ziet u ook waarom ons hart vol is van Afrika. En als je met Afrikanen praat, en dan weet u ook, dan zijn ze vol van vuur, vol van enthousiasme. In Afrika is het heel gebruikelijk om over de Heer te kunnen praten. Echt heel vrij uit. Hier heb je nog heel vaak dichte deuren, maar daar kun je veel makkelijker over geestelijke dingen spreken. En dat is heerlijk. Ze zijn open voor het evangelie. En daarom zijn we heel enthousiast over Afrika. Maar er is ook zorg. En dat laat het volgende plaatje zien. Het is een enorme zorg. We horen daar zelfs op dit moment van op het journaal. Dat de fanatieke moslims echt zich uitbreiden naar het zuiden toe. Vanuit het noorden is er een enorme stroom bekeerlingen, moslimbekeerlingen en terrorisme, maar ook oorlogen. Dat gaat naar het zuiden toe. En dat groene gebied wat u daar ziet, dat is al helemaal vol van de islam. En de christenen, net als onze broeder Bad, worden daar intens vervolgd. Hier kun je nog redelijk samenleven met de islam, maar daar zie je dat het een enorme geestelijke kracht is die je niet met zich laat zollen. En waarbij je de keus hebt, je kopt eraf of je bekeert tot de islam, heel letterlijk. En wij willen zo ontzettend graag, en dat is ons hart en onze visie, we willen zo ontzettend graag het geloof vanuit het zuiden gaan versterken. En zendelingen ook het mogelijk maken dat zendelingen, Afrikaanse zendelingen, gaan klaarmaken om op te trekken naar het noorden. Om die grens die u daar ziet te stoppen. En dat is een enorme strijd, het is vooral een geestelijke strijd. En daar gaat ons hart naar uit. Omdat we willen dat al die Afrikaanse volkeren straks voor Gods troon staan. Volgende plaatje. En daarvoor is Steve aan het lesgeven op bijbelscholen in Afrika. En seminars, onderwijs aan voorgangers, om voorgangers ook vooral te versterken. Die hebben vaak heel weinig opleiding, kennen vaak heel veel uit de Bijbel niet. En natuurlijk preken in kerken. Ik werk in het onderwijs en ik ben maar part-time, kan ik maar mee, 2 keer in een maand ongeveer per jaar. En dat gaat dit jaar niet eens lukken. Want ik heb geen toestemming gekregen dit jaar om een maand weg te gaan. Dus dat kan alleen in de zomervakantie. En wat doe ik daar dan? Ik reis samen met Steve. Ik geef les aan mensen die kinderdiensten willen gaan leiden. Daar is vaak helemaal niks nog sprake van. Die kinderen zitten vaak nog gewoon in de diensten. Die zingen en dansen mee, hartstikke leuk. Maar het is de bedoeling dat ze ook dat zaad van het evangelie in hun hart krijgen. Dat dat kan groeien, dat ze de Bijbelverhalen leren kennen. En nou ja, daar gaat dan vooral mijn hart naar uit. De jonge generatie winnen voor Christus. Als u op de hoogte wilt blijven van ons werk en van alle ontwikkelingen. We hebben meer dan ooit strijders nodig. Zoals ik zei, de islam is een enorme kracht. Daar hebben we in Nederland bijna geen idee van. En we willen dit in Gods kracht, want Hij overwint en Hij is overwinnaar, willen we daarin tegendruk geven bijna. Met Hem samen. Maar daar hebben we strijders voor nodig. Daar hebben we bescherming voor nodig. Geestelijke bescherming. We hebben mensen nodig die voor ons op de bres staan. U zag daarnet die vier kleine, drie mannetjes en een meisje. Als zij ziek worden en zij hebben hulp nodig van hun opa en oma, dan moeten wij naar Nederland. Als wij ziek worden, dan moeten wij terug naar Nederland. En we willen zo graag werken in Afrika. Daar hebben we uw hulp bij nodig, uw gebed bij nodig.
Had ik meer dan de helft van mijn zendingsreizen niet kunnen maken in de afgelopen 40 jaar. Dus ik ben maar wel gegaan. En nou ja, zoals u ziet, heb ik dat gelukkig weer overleefd. Er waren inderdaad aanslagen in die tijd, hoewel de verkiezingen pas volgende week maandag plaatsvinden. Er is altijd een tijd van onrust. Maar we merken, en dat onze broeder die vanmorgen bad, die citeerde het een en ander uit het laatste Open Doorsblad. En als u dat gelezen heeft, dan heeft u ook gemerkt dat er een behoorlijk aantal Afrikaanse landen zijn waarin de christenvervolging aanmerkelijk toeneemt. Kenia is daar tot onze grote verbazing één van. Te meer daar Nairobi bijvoorbeeld de stad in de wereld is waar per hoofd van de bevolking de meeste zendelingen aanwezig zijn. We zien de strijd toenemen in Nigeria. Het grootste aantal christenslachtoffers is vorig jaar in Noord-Nigeria gevallen. Ik hoop daar ook dit jaar nog een keer naartoe te gaan. Hoewel er nog geen concrete afspraken over zijn. In januari ben ik naar Kinshasa geweest, naar de Congo. Daar hebben we nog weinig te merken van de islam. Maar dit is een land wat aan de oostelijke kant heel erg verstoord is door burgeroorlogen. Er zijn in de afgelopen jaren miljoenen mensen omgekomen zonder dat de wereld daarvan weet. Kortom, de strijd moet niet onderschat worden. En het werd hoog tijd dat er een beweging komt vanuit de kerk in Afrika om zendelingen te gaan sturen juist naar het noorden. En daar houden we ons al heel wat jaren mee bezig. Ik wil u ook graag wat voorbeden vragen, want voor de volgende keer dat ik hier kom, hebben we inmiddels alweer 3 meer reizen gehad. Over 2 weken hoop ik weer op het vliegtuig te stappen om een cursus te geven in Swaziland. En dan te spreken op de WEC-conferentie in Zuid-Afrika. En nieuwe afspraken te maken voor een 3e reis. In juni komt er nog een reis naar een aantal steden in Zuid-Congo. En in september, half augustus tot half september, hopen Tineke en ik samen naar Zuid-Afrika en Botswana te gaan om daar cursussen te geven. We zouden uw voorbeden heel erg op prijs stellen. We zijn, zoals Tineke al zei, erg blij met alle ondersteuning die we krijgen uit deze gemeente. En we willen u aanmoedigen daarmee door te gaan. Goed, waarom altijd een zendingspraatje voorafgaand aan de preek? Dat is om de simpele reden dat de gemeente van Jezus Christus in deze wereld niet bestaat voor het genoegen van haar leden, maar voor de redding van haar niet-leden. En daarom hebben we het altijd weer over wat zich buiten de muren afspeelt voordat we ons bezighouden met de opbouw binnen de muren. Maar daarvoor is de tijd dan nu wel gekomen. Toen ik hier de vorige keer sprak, heb ik het met u gehad over toewijding. Dat was een onderwerp wat bij discipelschap hoort. De Heer Jezus heeft nooit gezegd, maak alle volken tot mijn bekeerlingen. Hij heeft gezegd, maak ze tot mijn discipelen, mijn leerlingen, mijn studenten, mijn trainees, mijn imitatoren, hoe u het ook noemen wilt. En we hebben toen vorige keer stilgestaan bij het aspect van toewijding. Vandaag wil ik het hebben over het onderwerp vrezen des Heren. Nou, u kunt nou gelijk denken van, oh hemel, wat krijgen we nou weer voor iets zwaars. Maar in feite, zonder dat het woord gevallen is, is het in de aanbiddingsdienst in de meerderheid van de liederen al herhaaldelijk voorgekomen dat wij een intieme relatie met de Heer zoeken. Dat we vriendschap met God zoeken. Dat is waar het om gaat, want vrezen des Heren, intimiteit met Hem, vriendschap met Hem en gehoorzaamheid zijn onderwerpen die je onmogelijk los kan maken van elkaar. Als je in een gebreide trui één draad doorknipt, kun je het hele ding uit elkaar halen. Als je van deze paar onderwerpen er eentje weglaat of niet serieus neemt in je leven, dan valt je halve geestelijk leven in duigen. Als we het nou over vrezen des Heren hebben, dan denken een heleboel mensen aan angst voor God. En dat is een begrip wat eigenlijk een beetje tot ons gekomen is vanuit het reformatorische deel van onze bevolking in Nederland. Vaak is daar een bepaalde angst. En dat is nou net wat de vrezen des Heren niet beoogt. De vrezen des Heren heeft niets met angst te maken, maar heeft alles te maken met een diep ontzag, een diep respect wat je hebt voor God. En niet alleen maar een God die ergens ver weg is en geen bemoeienis meer heeft, maar een God die jij zelf zeggenschap gegeven hebt in je leven. Daarom, als we spreken over de vrezen des Heren, moeten we dat verstaan als een leven van integriteit. Niet een leven wat verdeeld is op allerlei vlakken, maar een leven wat geïntegreerd is. Waarin alles een eenheid vormt. Een leven waarin jouw ja, ja en je nee, nee is. Een leven wat zijn beloftes nakomt naar God en mensen. Een leven waarin je publiekelijk je hetzelfde gedraagt als in het verborgene. Een leven waarin je niets te verbergen hebt. Dat betekent het als je hier staat te zingen, Heer, ik leg mijn hele leven voor u af. Heer, ik verlang vriendschap met u. Jezus heeft dat ook gezegd. Hij zegt, als je echt van me houdt, dan zul je me gehoorzaam zijn. En het is niet je woorden waar ik van onder de indruk ben. Het zijn je daden. Laten we een aantal versen lezen met elkaar. Ik heb een paar psalmversen voor u. De eerste is uit Psalm 25. Dat is eigenlijk eerlijk gezegd een van mijn lievelingspsalmen. Dat heeft er misschien ook iets mee te maken dat ik op de 25ste geboren ben. Daar wil ik een paar versen uit lezen, namelijk vers 12 tot en met 14. Psalm 25, vers 12. Wie is de man die de Heer vreest? Hij onderwijst hem in de weg die hij moet kiezen. Zijn ziel overnacht in het goede. Zijn nageslacht zal de aarde bezitten. Vertrouwelijk gaat de Heer om met wie hem vrezen. Zijn verbond maakt hij hun bekend. En dan lees ik u nog een paar versen uit een andere lievelingspsalm van mij. Dat is Psalm 103. 103 is de leeftijd tot welke ik in zending actief hoop te blijven. Psalm 103, vers 11 tot 13. Want zo hoog de hemel is boven de aarde, zo is zijn goedertierenheid machtig over wie hem vrezen. Zover het oosten is van het westen, zover heeft hij onze overtredingen van ons gedaan. Zoals een vader zich ontfermt over zijn kinderen, zo ontfermt de Heer zich over wie hem vrezen. En dan gaan we naar Matteüs 7. Matteüs 7, vers 15 tot 23. Waar Jezus zegt, en ik lees overigens, mocht u enige afwijkingen tegenkomen, ik lees uit de herziene Statenvertaling. Waar Jezus zegt, maar wees op uw hoede voor de valse profeten die in schapenvacht naar u toekomen, maar van binnen roofzuchtige wolven zijn. Aan hun vruchten zult u hen herkennen. Men plukt toch geen druif van doornstruiken of vijgen van distels? Zo brengt iedere boom, iedere goede boom, goede vruchten voort. En een slechte boom brengt slechte vruchten voort. Een goede boom kan geen slechte vruchten voortbrengen. En een slechte boom kan geen goede vruchten voortbrengen. Iedere boom die geen goede vrucht voortbrengt, wordt omgehakt en in het vuur geworpen. Zo zult u hen dus aan hun vruchten herkennen. Niet ieder die tegen mij zegt, Heere, Heere, zal binnengaan in het Koninkrijk der Hemelen, maar wie de wil doet van mijn Vader die in de hemelen is. Velen zullen op die dag tegen mij zeggen, Heere, Heere, hebben wij niet in uw naam geprofeteerd en in uw naam demonen uitgedreven en in uw naam veel krachten gedaan? En dan zal ik hun openlijk zeggen, ik heb u nooit gekend. Ga weg van mij. U die de wetteloosheid werkt. En een paar versen tenslotte uit Lucas 12. Lucas 12, vers 1 tot 5. Intussen, toen er een menigte van vele duizenden mensen bijeengekomen was, zodat ze elkaar bijna onder de voet liepen, begon hij te spreken. Allereerst tot zijn discipelen. Wees op uw hoede voor het zuurdeeg van de fariseeën. Dat is huichelarij. Want er is niets bedekt wat niet geopenbaard zal worden. En er is niets verborgen wat niet bekend zal worden. Daarom, al wat u in het duister gezegd hebt, zal in het licht gehoord worden. En wat u in de binnenkamers in iemands oor gesproken hebt, zal op de daken gepredikt worden. En ik zeg u, mijn vrienden, wees niet bevreesd voor hen die het lichaam kunnen doden en daarna niets meer kunnen doen. Maar ik zal u laten zien voor wie u bevreesd moet zijn. Wees bevreesd voor hem die nadat hij gedood heeft, ook macht heeft in de hel te werpen. Ja, ik zeg u, wees bevreesd voor hem. Mocht u zich dus afvragen of de vrees des Heren niet een erg oudtestamentisch onderwerp is, dan is het antwoord nee, want zelfs Jezus dringt erop aan dat wij God vrezen. En hij bedoelt daar nogmaals niet mee dat we er angst voor moeten hebben, maar wel dat we er rekening mee moeten houden, dat we daar respect voor moeten hebben. Vrezen des Heren is direct verbonden met vriendschap met God. Ik wil u daar in het kort drie voorbeelden van geven. De eerste is uiteraard Abraham, die een vriend van God genoemd werd. Waarom was Abraham een vriend van God? Hoe kwam het dat hij zo'n intieme omgang met God had? Dat er zo'n vertrouwelijkheid was? Dat kwam omdat Abraham God geloofde. Dat klinkt heel erg simpel. Maar ik weet niet of u wel eens gemerkt heeft dat het soms wel eens heel moeilijk is om God te geloven. Om hem exact op zijn woord te nemen. Ik heb daar tenminste van tijd tot tijd best wel eens moeite mee. We merken het aan het feit dat God Abraham opzoekt. Hij komt op een dag met twee van zijn helpers naar zijn tent. God heeft vertrouwen in Abraham. Hij deelt zijn hartsgeheimen. Want hij zegt, zou ik voor Abraham verbergen wat ik ga doen? En dan gaat God Abraham vertellen over hoe erg het ervoor staat in Sodom. Dat gedeelte van de wereld wat Abraham kende. waar hij niet al te ver bij vandaan woonde. Wie vertrouw je? Je vertrouwt alleen degene waarvan je weet dat je geheimen er veilig bij zijn. Gods geheimen waren veilig bij Abraham. Want Abraham komt precies met de juiste respons. Hij zegt, och Heer, doe dat toch niet. Stelt u zich eens voor. Heer, als er nou toch 50 rechtvaardigen zijn. En zo begint Abraham te pleiten. En dat is precies wat God horen wil. God zegt, yes, er is er nog eentje die hetzelfde hart heeft als ik. Die ook bewogenheid heeft met verlorenen. Abraham had het hart van God begrepen. Maar Abraham was ook in situaties waarin hij God helemaal niet begreep. Toen hij Gods stem hoorde, die zei, Abraham, ga naar het gebergte van Moria en offer Isaac, je geliefde zoon. Daar heeft Abraham niks van begrepen. En toch was hij gehoorzaam, zonder getreuzel of gedraal. De volgende morgen vroeg zadelde hij zijn ezel en ging die in gehoorzaamheid aan God, niet wetend wat de dagen daarna brengen zouden. Wat een vreselijke tijd moet dat geweest zijn, die paar dagen waarin Abraham dat innerlijke gevecht vocht tussen het begrijpen en de gehoorzaamheid aan God. Ja, wij weten allemaal hoe het verhaal uitgepakt was, maar stel je voor dat je in een dergelijke situatie wordt gebracht waarin je voor de keus gesteld wordt tussen God gehoorzamen en het meest geliefde wat je hebt opofferen. Of zeggen van Heer, die zee is me te hoog. Hier kan ik niet in meegaan. Ik heb een heleboel voor u gedaan, maar dat niet. Daar kan ik niet in meegaan. Abraham was gehoorzaam. Mozes, de tweede, had ook een intieme omgang met God. Hij had er een aparte tent voor ingericht. Zo af en toe was hij 6 weken biddend en vastend op de top van de berg. En als hij terugkwam uit die tent, dan had hij een gezicht wat zo gloeide van de heerlijkheid van God, dat hij een sluier moest dragen, omdat de rest van de bevolking hem niet verdragen kon. Mozes had hetzelfde hart als Abraham. Een hart voor God. Toen God nadat het volk gezondigd had met het gouden kalf tegen Mozes zei, ik ga dat volk uitroeien. En ik ga met jou helemaal opnieuw beginnen. Toen zegt God, zegt Mozes, Heer, doe dat toch niet. Denk toch aan de eer van uw naam. Wat zullen ze er wel niet van zeggen in Egypte? Die God die heeft ze de woestijn in gestuurd om ze uit te roeien. En God moet hetzelfde gedacht hebben als bij Abraham. Yes, daar is er een die mijn hart heeft, die niet wil vernietigen. En die pleit op mijn genade tegen mijn heiligheid. En weer geeft God Mozes zijn zin. Omdat het eigenlijk zijn eigen zin is. Kijk naar David, de derde, die een man naar Gods hart genoemd werd. Een man waar God een hartsverwantschap mee voelde. Er is geen schrijver in de Bijbel waar we meer leren over de vrezen des Heren dan van David, wat hij er allemaal over schrijft in zijn psalmen. Ongeveer de helft van onze 150 psalmen zijn door David geschreven. En in heel veel daarvan komen we de vrezen tegen. Als je daar eens een keer een studie van maakt. Ik ben jullie meester niet, dus ik kan jullie geen huiswerk geven. Maar ik zou het eigenlijk willen doen. Ik zou eigenlijk willen zeggen van, ga de komende week eens met je concordantie en je Bijbel opzoeken wat allemaal de zegeningen zijn die verbonden zijn aan de vrezen des Heren. Dan kom je tot de conclusie dat het alleszins de moeite waard is om God te vrezen tot in het diepst van je ziel. Hoe bleek het in het leven van David? David had 2 keer de gelegenheid om zijn vijand Saul uit te roeien. En hij deed het niet uit vrees, uit de vrezen des Heren. David bekeerde zich keer op keer naar zijn zonde. Dat is het grote verschil tussen Saul. Saul bekeerde zich nooit echt en nooit diep. David deed dat wel. En bij alle drie zien we dat de vrezen des Heren gepaard gaat aan een indrukwekkende nederigheid. Vrezen des Heren en nederigheid, las ik laatst in een boek, zijn de power twins, de machtige tweelingen, de machtige pilaren waarop goddelijk karakter steunt. Kijken we nou naar de tegenspelers, als ik ze zo even mag noemen, van deze drie grote godsmannen. Dan zien we dat er dicht bij hen in de buurt altijd één te vinden was die niet bereid was om die prijs te betalen, omdat daar in feite de vreze des Heren niet was. Denk aan de tegenspeler van Abraham, Lot, voor wie materieel gewin belangrijker was dan gehoorzaamheid aan God. Ik hoef u niet meer uit te leggen wat het eind van Lot was. Denk aan Aaron. Het waren Mozes en Aaron die samen door God geroepen waren om hem te ontmoeten op de berg. Mozes gaat door. Aaron niet. Want hem zien we wat later weer terug in het legerkamp. En dan zegt het volk, maak ons een god. En Aaron vreest de mensen meer dan God. En u weet wat het gevolg geweest is. De tegenspeler van David was Saul. Altijd gespitst op zijn naam, op zijn eer, op zijn reputatie. Niet op die van God. Saul was een man die vaak ongehoorzaam was. In wie de vreze des Heren duidelijk niet aanwezig was. Nou zult u zeggen van ja, tot nog toe weten we dat zo allemaal wel. Nou, ik wil u een paar andere definities geven van vrezen des Heren. Vrezen des Heren die misschien het wat dichterbij brengt. Ik geef u er 7. De eerste is deze. De vrezen des Heren is lief te hebben wat God lief heeft en met dezelfde ferventie te haten wat hij haat. U weet wat Jacobus zei. Liefde voor de wereld is vijandschap tegen God. Als God dus haat wat er zich in de wereld afspeelt, dan horen wij dat ook te haten als wij werkelijk echt aan Gods kant staan. De tweede is dit. Wat belangrijk is voor God, gaat ook belangrijk worden voor jou naarmate je hem vreest. En naarmate je hem vreest, gaan alle dingen die voor God onbelangrijk zijn, ook onbelangrijker worden voor jou. Je weet zelf het beste wat je in dit leven nastreeft. Vraag je eens af, is dit iets wat waarde heeft voor God? Of jaag ik wind na? Hier is de derde. We maken zijn prioriteiten tot onze prioriteiten. Nou gaat het een beetje gevaarlijker worden. Zonder de vrezen des Heren kun je hem lief hebben. Maar je kunt hem zonder de vrezen des Heren niet kennen. Zonder de vrezen des Heren, zonder intieme omgang met hem, kun je van hem weten, maar hem niet echt kennen. Wat wij zo vaak lief hebben of aanzien voor de Heer, is veeleer het beeld wat we onszelf van hem gemaakt hebben, in plaats van de Jezus van de Schriften, die gezeten is aan de rechterhand van God. Als wij het hebben over die lieve Heer Jezus, die zachtmoedige, die vriendelijke, die nooit iemand dwingt. Mensen, dan ben je zo gevaarlijk dicht gekomen op de rand van ketterij. Want diezelfde Jezus heeft over zichzelf gezegd, denk niet dat ik gekomen ben om vrede te brengen. Ik ben niet gekomen om vrede te brengen, maar het zwaard. En het zwaard zal door gezinnen heen lopen. Ik ben gekomen om vuur te werpen op de aarde. Dat zijn teksten, daar horen we nooit over. Daar denken we liever niet al te diep over. Want dat valt het beeld aan wat wij onszelf van Jezus gevormd hebben. Maar we moeten ons afvragen, als wij Jezus aanbidden, aanbidden we de Christus van de Schriften of aanbidden wij een Jezus naar ons eigen voorstellingsvermogen? Velen van ons kennen de taal, maar niet de stem. We kennen de rituelen, maar niet zijn wegen. We weten allemaal, kleine theologen als we zijn, wat hij gezegd heeft. Maar zijn we ook gehoorzaam aan wat hij vandaag zegt? Kunnen we horen wat hij vandaag zegt? Als ik u zou gaan vertellen wat de Heer gistermiddag tegen mij zei, dan zou ik hier staan met het schaamrood op mijn kaken en u zou denken van nou, als dat van slot is, dan lenen wij hem onze preekstoel niet meer. Zo erg was het met mij. Dat ontdekte ik van de week. Ik heb zelfs een hele tijd geworsteld met de Heer deze week. Ik zei van, mag ik wel over dat onderwerp spreken? Want het gevolg voor mij was, en daar moet ik u ook voor waarschuwen, ik heb u net aangeraden om eens een week lang studie te maken van de vrezen des Heren. Nou, ik heb dat wat langer gedaan dan een week, dat begrijpt u misschien wel. Ik ben me rot geschrokken toen ik vanuit die lens naar mijn eigen leven keek. En helemaal geen dingen waar de politie je voor op zou pakken. En helemaal geen dingen die niet iedereen van u zou begrijpen. En helemaal geen dingen waarover ik onder het kerkelijk tuchtrecht zou vallen. Laten we wel wezen. En voor alle duidelijkheid, ik ben niet aan het stelen, moorden of overspelen geweest. Dat was helemaal niet van die aard. Maar naarmate je dichter nadert naar de troon van God, kom je tot de conclusie dat je gerechtigheid zoveel vuile vlekken heeft. Naarmate het licht toeneemt, zie je dat een kledingstuk waarvan je dacht dat het schoon was, helemaal niet zo schoon is. Dus als je hier echt mee aan de gang durft te gaan, wees je ervan bewust dat het wel eens niet zo'n plezierige confrontatie zou kunnen zijn. En dat is waarom Jezus op een gegeven moment de vrucht van ons leven ziet in onze daden en niet in onze woorden. Onze tijd is een tijd van compromis. Het is een tijd waarin de hele maatschappij zich automatisch wegbeweegt van de vrezen des Heren. En je gaat ook heel makkelijk mee de verkeerde kant op. Als je niks doet, gaat het vanzelf fout met je. Dat klinkt niet erg evangelisch, hè? Klinkt niet erg als goed nieuws. Als je je strijd niet strijdt, dan drijf je vanzelf de verkeerde kant op. De maatschappij om ons heen is als een snelstromende rivier die de verkeerde kant op gaat. Wat gebeurt er als je in een rivier springt en je zwemt niet tegen de stroom in? Dan drijf je er mee. Dus ofwel je zwemt tegen de maatschappelijke normen van vandaag de dag in, ofwel je drijft er mee. En het gaat met jou van kwaad tot erger. Hoe? Ik heb het wel eens vaker gezegd. En het ligt ontzettend voor de hand. En ik denk als ik zeg, noem er 5. Dat jullie er minstens 3 goed van kunnen noemen zonder dat ik het noem. Ik zeg het nog maar een keer. De tv. Als je er nou maar vaak genoeg naar kijkt, dan vul je urenlang per dag je geest met geweld, bedrog, ontrouw, hebzucht en een seksuele onreinheid die leidt tot samenlevingsvormen die absoluut onbijbels zijn. En waarover we eigenlijk niet eens meer durven te praten, want we willen de mensen toch niet wegjagen. En waarom niet? We moeten toch de liefde van de Heer laten zien. Wat deed diezelfde Heer? Die zei op een gegeven moment tegen de mensen die de dag daarvoor gevoed had. Zijn jullie er nu alweer? Zal ik jullie eens wat vertellen? Jullie zeggen wel dat je me koning wil maken, maar jullie volgen me alleen maar om het gratis brood wat ik aanbied. Jullie hebben economische bijmotieven. Dat was wat Jezus zei tegen de scharen die hij de vorige dag had onderwezen, gevoed, genezen, bevrijd enzovoort. Jullie hebben economische bijmotieven. Nou, laat het je gezegd zijn. De tweede. Hoeveel Bijbel is er in je leven? Want de Bijbel is het woord van God en het woord van God is de waarheid. Als jij er niet werk van maakt om je daarmee vol te zuigen, dan heb je geen zwaard van waarheid in je hand waarmee je de leugen van iedere dag kan bestrijden. Want iedereen komt met leugens die tegen Gods woord en zijn principes ingaan in contact, iedere dag opnieuw. Ken jij het woord? Hoeveel gebed is er in je leven? We zien in onze maatschappij in Nederland hoe er een geest van rebellie sterker en sterker wordt. En ik geloof dat het alles te maken heeft met het feit dat God verlaten wordt. Dat hij niet meer gezocht wordt in gebed. Dat het je steeds opnieuw, iedere dag opnieuw, je leven onderwerpen aan de hand van God er uiteindelijk toe gaat leiden dat jij je eigen leven gaat leiden. Probeer eens te luisteren naar hoe je je uitdrukt iedere dag. Nou, dit pik ik niet. Dat hoef ik niet te nemen. Zijn ze nou helemaal gek? Ik laat niet over me lopen. Ik heb ook mijn rechten. Is dat niet zo? Misschien best. Maar wat voor geest zit erachter? Pas op. Hoeveel vasten wij eigenlijk nog? En hoe regelmatig doen we dat? Zou het misschien kunnen zijn dat in een tijd waarin we zwaarlijvigheid en eetverslavingen tegenkomen, dat dat misschien wel eens te maken kan hebben met het gegeven dat we niet meer geleerd hebben om op regelmatige basis onszelf voedsel te onthouden. En dan uiteraard niet om af te vallen, maar om tijd te hebben en aandacht te hebben om je te verootmoedigen onder de machtige hand van God en zijn aangezicht te zoeken. Ik heb gemerkt, als ik antwoorden nodig heb van de Heer, dat ik die nooit snel krijg. Dan moet ik een hoop tijd aan besteden. Ik moet komen tot het punt waarop ik zeg van oké, Heer, hier ben ik. Ik ga nu het bos in en ik wandel net zo lang totdat u mij verteld heeft wat u van mij verwacht. Wat ik moet doen. En dan merk je dat dat ook inderdaad gaat gebeuren. Maar als je God geen voorrang geeft, waarom zou God jou dan voorrang geven? Onze tijd van compromis is ook een tijd niet alleen van te veel tv, te weinig Bijbel, te weinig gebed, te weinig vasten. Het is ook een tijd van te weinig geven. Hoe komt het dat onze Nederlandse cultuur zo'n graaicultuur geworden is? Zou het kunnen zijn omdat wij opgehouden zijn om een gevend land te zijn? Wat terugsnoeit op uitgaven voor zending en ontwikkelingssamenwerking? En als dat in het land zo is, waar jij niet verantwoordelijk voor bent, hoe ziet het er dan in je leven uit, waar je wel verantwoordelijk voor bent? Denk na. Drijf je mee met de stroom of zwem je er tegenin? Hoe vrij ben je eigenlijk? Of ben je aan die dingen gebonden geraakt? Hoeveel mensen weten er in jouw omgeving nog dat je christen bent? Of heb je het daar gemakshalve maar niet over? Dit was een ander facet van wat discipelschap inhoudt. En wat daar niet bij hoort. Ik heb opnieuw jullie een spiegel voorgehouden. Niet mijn spiegel, maar de spiegel van Gods woord. Die spiegel waar ik zelf ook iedere dag in kijk. En ik wil eindigen met 2 korte lezingen. De eerste, die voelt u al aankomen, komt natuurlijk uit Jacobus 1. Vers 21. Leg daarom af alle vuilheid en elke uitwas van slechtheid. En ontvang met zachtmoedigheid het in u geplante woord dat uw zielen zalig kan maken. En wees daders van het woord en niet alleen hoorders, anders bedriegt u uzelf. Als iemand immers een hoorder van het woord is en geen dader, lijkt hij op een man die het gezicht waarmee hij geboren is in een spiegel bekijkt, want hij heeft zichzelf bekeken, is weggegaan en is meteen vergeten hoe hij eruit zag. Hij echter, die zich in de volmaakte wet verdiept, die van de vrijheid, en daarbij blijft, die zal, omdat hij niet een vergeetachtig hoorder geworden is, maar een dader van het werk, zalig zijn in wat hij doet. En tenslotte, 1 psalmvers, psalm 86, vers 11. Wat ik voor mijzelf en voor u bid. Leer mij, Heer, uw weg. Ik zal in uw waarheid wandelen. Maak mijn hart één om uw naam te vrezen. Amen.
Dankjewel, Steve. Ik moest zo denken. Ik wil mijn hart laten veranderen door de Heer Jezus naar zijn beeld. En ik denk, wat er vanmorgen gesproken is, dat daarom draait. Niet van de vele woorden, maar om je hart. Heb je je hart gegeven aan de Heer Jezus om een discipel te worden. Om te zijn zoals Hij is. En ik denk dat dat vanmorgen gesproken is voor een ieder van ons. Karen, waar ben je? Heb jij een lied? De vreze des Heren. Oké.
Steve, we hebben een lied van de gemeente samen bedacht. En dat heet De Vreze des Heren. En ik ben het heel erg met je eens dat als je gaat zoeken naar De Vreze des Heren, dat je dan heel dicht bij hem komt. Maar dat het wel een beetje pijn doet soms. Maar dat het wel voor het goede doel is. Dus de preek komt ook op de website. Dearktiel.nl als je hem nog een keertje wil afluisteren. Want Steve is een leraar die maakt dat heel duidelijk met allemaal punten. En misschien kon je het niet bijschrijven of heb je het niet allemaal onthouden. Gelukkig hebben we de website nog. Dus als je hem een keer wilt nalezen. Staat er niet meteen op, maar morgen waarschijnlijk of overmorgen. We zullen het zingen. De vreze des Heren.
Thank you.
God is de baas. Amen.
Ja, zo is het.